onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die den hemel en de aarde geschapen heeft. Van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit de 72e psalm en daarvan het derde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en ondergaan. Wij noemden u het derde vers uit de 72e psalm. Het gedeelte dat u uit Gods heilig en dierbare woord zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het eerste boek van de Kronieken en daarvan het 26e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Wij noemden u 1 Kronieken 26, de versen 1 tot en met 12, maar vooraf doen wij met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleesters en een eeuwig leven. Vervolgens 1 Kronieken 26 van 1 tot en met 12. Aangaande de verdelingen der portiers. Van de Korachieten was Meshelemma, de zoon van Koré, van de kinderen van Asaf. Meshelemma nu had kinderen. Zecharia was de eerstgeborene. Jediael de tweede. Zebadja de derde. Jatniel de vierde. Elan de vijfde. Johanan de zesde. Eljehoenai de zevende. Obed-Edom had ook kinderen. Semaia was de eerstgeborene. Jozabad de tweede. Joha de derde. En Sagar de vierde. En Nathanael de vijfde. Amiel de zesde. Issachar de zevende. Ueletali de achtste. Want God had hem gezegend. Ook werden zijn zoon Semaia kinderen geboren, heersende over het huis van hun vader, want ze waren kloeke helden. De kinderen van Semaia waren Otni en Refael en Obed en Elzabad, zijn broeders, kloeke lieden, Eliu en Semachja. Deze allen waren uit de kinderen van Obed-Edom, zij en hun kinderen en hun broeders, kloeke mannen in kracht tot de dienst. Er waren er 62 van Obed-Edom. Meshelemnaju had kinderen en broeders, kloeke lieden, 18. En Hosa uit de kinderen van Merari had zonen. Zimri was het hoofd, alhoewel hij de eerstgeborene niet was. Nochtans stelde hem zijn vader tot een hoofd. Hilkia was de tweede. Tebalja de derde. Zecharia de vierde. Al de kinderen en broederen van Hosa waren 13. Uit deze waren de verdelingen der portiers onder de hoofden der mannen tot de wachten tegen hun broederen om te dienen in het huis des Heren. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, vragen wij de Heren om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. Heere God des hemels en der aarde, die ons aller leven leidt en door uw hand regeert. Het is aan de middag van deze eerste dag der week dat we samen mogen komen in uw huis, rondom de bediening van woord en sacrament. En dan weet u wat we nodig hebben, Heere. Als we uw heilig aangezicht zoeken in het gebed, als het sacrament van de heilige doop zal worden bediend, en als naar de gelegenheid van deze gebeurtenis ook uw woord zal worden uitgedragen. O God, zou u ons willen geven de onmisbare leiding van uw heilige geest, dat die ons in al de waarheid leiden mogen. Dat u plaats zou willen maken voor uzelf in onze harten. Mogen we in het bijzonder deze doopouders aan u opdragen, Heere, die vanmiddag hun kindje ten doop mogen houden. Voor het eerst of opnieuw hebt u hen willen verblijden met de kinderzegen. U hebt de moeders uit en door geholpen. Uw handen beschermend over hun leven uitgestrekt. U hebt de kinderen geboren doen worden. En u hebt het tot hiertoe alles wel gemaakt. En Heren, nu mogen ze vanmiddag het teken en zegel van uw verbond aan hun voorhoofden ontvangen. omdat ze door uw wonderen zorg zijn afgezonderd op het erf van het verbond en daarom als lidmaten van de gemeente behoren gedoopt te worden. Maar nu bidden wij van u, Heer, of het deze ouders niet alleen zou gaan om het uitwendige teken, dat ze daarin niet alleen hun plicht zouden vervullen, maar dat het ook het uitzien van hun hart zou mogen zijn of u de betekende zaak van de heilige doop zou willen uitwerken in het hart van hun kind en ook van de andere kinderen als u hen die schonk. Want ook onze kinderen liggen in Adam verloren. En de uitwendige afzondering op het erf van het verbond is een voorrecht. Maar willen onze kinderen eenmaal wel getroost leven en zalig kunnen sterven, dan is er meer nodig. Dan zal er een wonder in hun leven moeten gebeuren. Dan zal het ook in hun leven waar moeten worden, wat Christus eens sprak tot Nicodemus. Een kind des verbonds, getekend met het teken van het verbond, en toch, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Mag dat ook het uitzien zijn van deze ouders? Mogen ze er gebed voor hebben, Heere? Mogen ze er worstelingen voor ontvangen aan uw genadetroon, om die zegen van u af te smeken, die hun kinderen niet missen kunnen, die zij zelf niet missen kunnen, ja, die niemand van ons missen kan. Want we zijn samen op reis door de tijd naar die nimmer eindigende eeuwigheid. O God, wilt u die ernst op onze harten binden, dat we ook vanmiddag toch niet bevangen zouden worden door allerlei oppervlakkigheid, maar dat we het wezen zouden beseffen, dat we de ernst van het leven zouden verstaan en dat we u de Heere zouden zoeken, nu het nog het liefelijk heden der genade is. O God aller genade, bekeer nog wat onbekeerd is, maar wil ook uw Sion onderwijs geven en oefening in het allerheiligst geloof, ook vanuit de betekende zaak van de heilige doop. Dat ze door het geloof eens zouden mogen blikken op die fontein van water, heenwijzend naar die fontein van het alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. En dat het hun diepst verlangen maar zou mogen zijn, en voor eigen hart en leven, maar ook voor de kinderen der gemeente was. En reinig ons gemoed van al onze vuile zonden. Heere, mogen we u ook bidden voor hen die met deze doopouders meeleven, grootouders en andere familiebetrekkingen of belangstellenden. O, dat het boven allen meezuchten zou mogen zijn, om van u de Heere te vragen, of u deze kinderen in Christus zou willen aanzien, en met uw genade zou willen bedelen. Maar mogen we ook hen aan u opdragen, Heere, die met verdriet in het hart deze dienst bijwonen, omdat ze zelf de kinderzegen moeten missen. Het zij dat ze nimmer tot een huwelijk kwamen en daarom ook de kinderzegen niet kennen. Het zij dat ze binnen het huwelijk kinderloos gebleven zijn. O Heere, u weet welk een diepe pijn daarmee gemoeid kan gaan. Wat een strijd en wat een worstelingen. Maar wilt u geven dat er onderwerping mag zijn aan uw wijs beleid, om het in al deze dingen alleen van u te verwachten. Heere, zou u willen geven dat ook in het midden van deze gemeente uw wonderen nog tot een gedachtenis gemaakt mogen worden. Zou u de ledige kansel willen vervullen met een eigen herder en leraar. Zou u nog een man willen afzonderen en willen uitstoten, die ook te midden van dit volk de herderstaf op mag nemen. Mogen we u bidden voor de broeders van de kerkenraad. Geeft u hen alles wat nodig is. Bind ze aan elkaar, bind ze aan de waarheid, bind ze aan de gemeente die op hun schouders gelegd is en die ze mogen dienen, kon het zijn in eenvoudigheid, in oprechtheid en bedeeld met de tere vreze Gods. Mogen we ook onze oude emeritus predikant aan u opdragen, die ook in deze plaats woonachtig is, Heere, zegen hem bij het klimmen van de jaren, En dat hij nog groen en fris mag zijn om uw woord te verkondigen naar de begeerte van zijn hart. Heere, zo zien onze ogen op u. Wil het in alle dingen wel maken, ook voor hem die dit alles van u vraagt. Dat uitwendige dingen toch geen verhindering zouden vormen voor de loop van uw woord. En dat u ook naar de ziel zou willen schenken de zalvende bediening van uw Heilige Geest. Opdat er inkomsten mogen zijn. Opdat we ook als een uitdeler der menigelei genade Gods zouden mogen staan. In de kracht Gods tot eer van uw naam en tot welzijn van de zielen. Hoor dan uit de hemel. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nu over tot de bediening van de heilige doop en we lezen daartoe het formulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoede en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn, hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods, tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan van hun zitplaats en voor God en de gemeente antwoord te geven op de vragen die gesteld zullen worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij het tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd, dat wil zeggen afgezonderd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, wanneer het tot zijn of haar verstand zal gekomen zijn, en waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen zult onderwijzen, zult doen en zult helpen onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader leenheer en van moeder leenheer los? Wat is daarop het antwoord van vader molenaar en van moeder molenaar de Vries? Wat is daarop het antwoord van vader Moree en van moeder Moree Zandé? Wat is daarop het antwoord van vader de Ruiter en van moeder de Ruiter Vergunst? Wat is daarop het antwoord van vader Smits en van moeder Smits van de Ree Dolaat? Wat is daarop het antwoord van vader de Vries en van moeder de Vries Snoep? Ouders, jullie mogen gaan zitten. Het is een groot voorrecht wat de Heere jullie geschonken heeft, toen Hij jullie voor het eerst of opnieuw wilde verblijden met de kinderzegen. En vanmiddag mogen jullie je kindje ten doop houden. En nu hebben we zojuist gehoord vanuit het formulier dat deze dingen niet uit gewoonte of bij gelovigheid dienen te gebeuren. En als het gaat om dat laatste uit bijgelovigheid, dan geloof ik niet dat er hier ouders zijn die hun kind uit bijgelovigheid zullen laten dopen. Die bijgelovigheid heeft onze vaderen vooral voor de aandacht gestaan, denkend in hun tijd aan de zogenaamde Roomse nooddoop. Dat men aan de doop zoveel gewicht hing, dat men leerde dat in de doop de erfzonde werd afgewassen. En daarom was het van het allergrootst belang dat een kind, hoe dan ook, gedoopt werd. Nu zal er niemand zijn van jullie die aan deze doop, aan de uiterlijke doop, meer waarde toekent dan God er in zijn woord aan toekent. Anderzijds mogen we de doop ook niet uit gewoonte gebruiken. En nu zal er niemand van jullie zijn die het overwogen heeft om het kindje niet te laten dopen. In dat opzicht een goede gewoonte. Tegelijkertijd hoop ik dat deze goede gewoonte niet zal hebben geleid tot een oppervlakkige gewoonte. De Heere weet hoe jullie naar dit ogenblik hebben toegeleefd. Of er worstelingen zijn geweest in de binnenkamer voor Gods aangezicht. Enerzijds vanuit de beleving dat het zo'n groot voorrecht is als je kindje afgezonderd mag zijn op het erf van het verbond. Daarin geldt van jullie kind, zo wou hij met geen volkeren handelen, die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen, maar om anderzijds niet te rusten in het uitwendige teken. Want de doop wijst heen. De doop betekent. En dan moeten we niet gaan verwarren door het uitwendige teken te gaan verwarren met de betekende zaak. Dat we aan het uiterlijke doopwater genoeg zouden hebben. Nee, dat uiterlijke doopwater is voor ons een aansporing om de Heere aan te lopen in de gebeden of Hij naar de rijkdom van zijn genade in de harten van onze kinderen wil uitwerken wat het doopwater niet kan, maar waar het doopwater wel heen wijst, namelijk de reiniging van ons hart, de afwassing onzer zonde door het bloed van Jezus Christus, toegepast door de Heilige Geest. En dat laatste is zo onmisbaar nodig. Het formulier is eerlijk als het gaat over jullie kinderen, over mijn kinderen, als het gaat over ons allen. Het formulier spreekt met twee woorden, zonde en genade, Adam en Christus, dood en leven. Wat een aangrijpend getuigenis, zoals we dat zojuist hebben gelezen, dat jullie lievelingen op grond van Gods woord doemelingen zijn. En nu een eerlijke vraag, ouders. Zijn er van jullie die wel eens een ogenblik bij die wieg hebben gestaan en dat je diepe indrukken had in je ziel van dat ontzaglijke woord, van die aangrijpende werkelijkheid dat onze kinderen, evenals wij, in zonde ontvangen? Dat is het prille begin. En 9 maanden later in ongerechtigheid geboren zijn. En dat jullie kinderen en mijn kinderen vanwege de zonde aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. En als daar nu een punt had gestaan, ouders, dan had God recht geweest. Maar er staat geen punt. Die ontzaglijke werkelijkheid is door onze vaderen neergeschreven. Die ontzaglijke werkelijkheid ligt in Gods woord verklaard, dat niemand een reine zal geven uit een onreine. In dat opzicht hebben jullie en ik onze kinderen een ontzaglijke erfenis meegegeven. Maar onze vaderen wijzen daardoor ook heen naar dat enige middel bij God vandaan, waardoor er doen aan is voor doemelingen, voor Adams kinderen. Voor kinderen die verloren liggen in zonde en schuld, er is een weg ter ontkoming. En die weg wordt in het doopwater aangewezen. Dat water wijst heen naar het alles reinigende bloed van Jezus Christus. Dat water wijst heen naar het plaatsvervangend offer. En ouders, dan hoop ik zo van harte dat jullie aangespoord zullen worden, ook vanuit hetgeen wat er vanmiddag gebeuren gaat, om God aan te lopen als een waterstroom, om hem niet los te laten, maar te worstelen om het behoud van je kind. Want het is zo ontzaglijk dat wij eens met onze kinderen zullen staan voor Gods rechterstoel. En wee de ouder die dan door zijn kind zal worden aangeklaagd, wel bij de doop gehouden, wel bij het doopvond gebracht, maar geen leidsman, geen vader, geen moeder geweest die het kind geleid heeft tot Christus. Geen vader geweest, geen moeder geweest die het kind gewezen heeft op de werkelijkheid van zijn bestaan, verloren in Adam, en op de noodzaak van het wonder om door het geloof verenigd te worden met Christus. De Heere geven jullie die ernst te beseffen voor je eigen ziel, dat eerst. En als dat gebeurt, dan kan het niet anders. Of dan word je ook oprecht bewogen gemaakt met het heil van je kinderen. Dan word je een worstelaar aan Gods genadetroon. En voor jezelf, maar ook voor je kinderen. En wat zou het dan eeuwig groot zijn. En ouders, dat gun ik jullie. Als je eens zou staan voor Gods rechterstoel. Gegrond op die enige troost in leven en in sterven. En dat je er niet alleen zult staan, maar dat je mag zeggen, zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt, gegeven in de natuur, gegeven in de genade. En als je op jezelf ziet, ouders, dan is er geen verwachting. Maar dat is nu de troost van de heilige doop. We worden vanmiddag niet op onszelf gewezen. We worden naar boven gewezen, naar die God die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die trouw blijft aan zijn verbond en laat heel de wereld dan in beweging zijn. En laat heel de wereld gisten. En laat Satan in alle mogelijke manieren doorgaan om ook de jeugd van de kerk af te trekken van de waarheid. Maar boven dat alles staat die God die veel sterker is dan het geweld. En die tot aan het einde der dagen waar zal maken dat hij trouw blijft aan zijn verbond. Hij zal ertoe brengen, ook uit het late nageslacht, die zijn lof zullen vertellen. En de Heere geven dat het ook mag zijn uit de mond van jullie kinderen. Dat zij zo. Gemeente, terwijl de doopelingen zullen worden binnengebracht, verzoeken we u te zingen uit Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. Psalm 105, vers 5. Na het amen van de doopsbediening zingen wij de ouders met hun kinderen toe. Psalm 134, vers 3. We doen dat zo mogelijk staande en dat moment zal niet door mij nader worden aangekondigd. We zingen nu Psalm 105, vers 5. En na het amen van de doopsbediening zo mogelijk staande. Psalm 134, vers 3. Anke Hendrika, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Jurjan Johannes, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Evi Willijne, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Suze Elisabeth, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Egbert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ralf Bernard Cornelis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, besluiten wij deze doopsbediening nu met het dankgebed uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, tot voortzetting van ons samenzijn verzoeken we u te zingen uit de 102e psalm en daarvan het 10e en het 16e vers. 10 en 16 van 102. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. Maar eerst zullen de gedoopte kinderen de kerk weer worden uitgebracht. Dus het zijn grote zaken waarop jullie huwelijksdag om gebeden is. Toen jullie geknield lagen voor Gods heilig aangezicht, is met de woorden van het formulier gebeden, wil hen alsdan ook zegenen. Gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt. Opdat zij de kinderen die het u belieft hen te geven, godzaliglijk opbrengen mogen, tot eer uws heilige naams, tot stichting uwer gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. We zien daar dat onze vaderen de kinderzegen hebben verbonden met de uitbreiding van Gods koninkrijk. Met de stichting van Gods gemeente. En met de verbreiding van het heilig evangelie. Hebben jullie de kinderzegen, ouders, al eens in dat licht gezien? Zijn er onder deze moeders, Hanna's, die even als Hanna, de vrouw van Elkana, begeerd heeft een kind voor te brengen, niet alleen om haar eigen kinderverlangen vervuld te zien, maar bovenal, opdat haar kind zou mogen dienen in het huis des Heren, opdat zijn koninkrijk komen en zijn dienst haar voortgang hebben mogen. En dat ook de opvoeding in het ouderlijk huis mag voorbereiden en mag verbinden aan des Heren huis. Misschien is er iemand die zegt, dominee, u heeft vanmiddag niet alleen jongens gedoopt, dat is waar. Maar we weten van een Anna dat ze nacht en dag was in de dingen van Gods koninkrijk. Dat ze als een moeder in Israël wist waar de schapen gelegerd waren. En toen het grote wonder haar ter beurt mocht vallen, dat ze met Simeon de Christus der Schriften mocht aanschouwen, dan lezen we juist van Anna dat zij daarover sprak tot allen die de verlossing in Israël verwachten. En dat ook de opvoeding die jullie je kindje hopen te geven in het ouderlijk huis zou mogen binden aan des Herenhuis, zoals dat ook in het gezin van Obed-Edom gebleken is. En in opzien om de hulp en de leiding van Gods geest willen we naar de gelegenheid van deze dienst daarover spreken. En we wijzen u onze tekstwoorden in het eerste boek van de Kronieken, het 26e hoofdstuk, de eerste woorden van vers 1 en de laatste woorden van vers 8. En we lezen daar het woord des Heren aldus. Aangaande de verdelingen der portiers, er waren er 62 van Obed-Edom, tot zover. We worden in de woorden van onze overdenking bepaald bij de kinderen van Obed-Edom. En we letten dan ten eerste op hun taak. Ze worden genoemd onder de portiers. Dan gaan als vanzelf de woorden van Psalm 134 in onze gedachten zingen, gij die des nachts zijn huis bewaakt en voor zijn dienst in ijver blaakt, hun taak. En in de tweede plaats hun thuis. Ze komen uit het gezin van Obed-Edom, die God gezegend heeft, zo lezen we in het vijfde vers. Dan wijzen onze kanttekenaren terug naar een bijzondere gebeurtenis in het leven van Obed-Edom. In 1 Kronieken 13. De ark is 3 maanden in het huis van Obed-Edom geweest. Die eenvoudige levietenwoning, kinderen, werd een Bethel, een huis Gods. En dan lezen we in 1 Kronieken 13. En de Heere zegende het huis van Obed-Edom om der arke Gods wil. Dus het gaat vanmiddag over de kinderen van Obed-Edom. We letten ten eerste op hun taak, ten tweede op hun thuis. En dan leidde de Heere ons in spreken en luisteren door zijn geest in de waarheid. Gemeente, de hoofdstukken 23 tot en met 26 uit het eerste kroniekenboek zouden we zomaar een oud-testamentische kerkorde kunnen noemen. Met grote nauwkeurigheid wordt in deze hoofdstukken beschreven hoe het er in het huis des Heren aan toe dient te gaan. Onze statenvertalers wijzen er in een inleiding op dat koning David voor zijn dood door het ingeven des Heiligen Geestes alles zeer bekwamelijk zo in de kerk als in de staat heeft geordineerd. David heeft zijn zoon Salomo niet alleen opgedragen om de tempel te bouwen, maar hij heeft ook een richtlijn gegeven over hoe het er in de tempel aan toe zal moeten gaan. Wat onder meer uitkwam in een dienstorde voor de tempeldienaren. In hoofdstuk 24 lezen we in dat verband over de ordening van de priesters. In hoofdstuk 25 over de ordening van de tempelzangers. En in hoofdstuk 26 over de ordening van de deurwachters en van de schatbewaarders. En uit hetgeen ons is voorgelezen, geliefden, blijkt dat het portiersgilde in het huis des Heren voornamelijk bestond uit drie geslachten. Deze portiersgilde was samengesteld uit de nakomelingen van Meselemja, van Hosa en van Obed-Edom. Opvallend is dan wel dat de meeste portiers afkomstig zijn uit het geslacht van Obed-Edom. Er zijn er 18 uit het geslacht van Meselemja. Er zijn er 13 uit het geslacht van Hosa. En er zijn er 62 uit het huis van Obed-Edom. En dan gaat het om de zonen en om de kleinzonen van Obed-Edom. De Heere heeft het huwelijksleven van Obed-Edom en zijn vrouw rijk willen zegenen. Met 8 zonen. Zo spreekt de kroniekenschrijver daar ook over, gemeente, als er staat in het slot van vers 5, want God had hem gezegend. En dan zegt de kanttekenaar in kanttekening 6, te weten, Obed-Edom, aan de welke God vele kinderen en kindskinderen gegeven heeft. Obed-Edom en zijn vrouw hebben in waarheid ondervonden wat de dichter van de 127e psalm zingt. Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heren en des buiks vrucht is een beloning. Naar deze zegen werd dan ook rijkhalsend uitgezien onder het Joodse volk. In het bijzonder ook in de eeuwen die aan de komst van de Messias voorafgingen. Wat was er een uitzien, ook onder de jonge vrouwen onder Israël, om kinderen voort te mogen brengen vanuit een hartelijk verlangen om in die heilige linie te mogen staan, waaruit uiteindelijk de zonen God zou worden voortgebracht in het vlees. En hoe groter de kinderschaar, hoe groter de zegen was. Een talrijk nageslacht werd onder het oude Israël gezien als een rijke zegen van God. Gemeente, mag ik daar in alle voorzichtigheid enkele opmerkingen bij maken? Hoe staan wij vandaag de dag tegenover de kinderzegen? Zijn ze nog welkom op het ogenblik dat de Heere ze geven wil? Of zijn we inmiddels zo geïnfecteerd geraakt met de tijdgeest dat we eerst een jaar of 3, 4 bezig zijn met onze eigen positie, met onze maatschappelijke status? En dat dan uiteindelijk, als het naar onze waarneming kan, we dan de weg vrijmaken, zodat God zijn zegen ook nog eens aan ons kan schenken. En daarna? En daarna? Beperken? Omdat het wel leuk moet blijven? Beperken, omdat we het zelf in de hand willen kunnen houden. dat we misschien zelfs als moeder er meer behoefte aan hebben om buiten de deur dan achter de deur te werken. Dat we ook als moeder inmiddels zo carrièregericht zijn geworden dat we toch wel vinden dat we toch wel wat moeten kunnen doen met datgene waarvoor we geleerd hebben en daarom beperken. Gemeente, laat ik heel duidelijk zijn. Als het gaat over de moeder die werkt, heb ik het vanzelf niet over die situaties waarin het nodig is om het huisgezin met God en met ere te kunnen onderhouden. Maar als het financieel niet noodzakelijk is, mag ik u dan op grond van Gods woord vragen om er toch vooral in dat korte poosje dat u hebt er voor de kinderen te zijn. Tegelijkertijd moeten we heel erg oppassen ook in onze gezindten dat we niet gaan overdrijven, zowel naar de een als naar de andere kant. Het is nooit Gods bedoeling geweest om de vruchtbaarheid te geven om een vrouw er psychisch of lichamelijk aan onderdoor te doen gaan. Dat is nooit de bedoeling van de kinderzegen geweest. Al denk ik wel eens, vandaag de dag zitten ze wel erg snel aan de grens. De kinderzegen is een zegen van God, die ook als een zegen genoten mag worden, en waarin wij in afhankelijkheid van de Heere onze weg hebben te gaan. Maar laat het niet zo zijn dat we aan de ene kant wel godsdienstig willen zijn, maar als het om deze dingen gaat, ons eigen beleid voeren. En onszelf gaan stellen boven God. En Gods gaven niet meer welkom zijn op de wijze zoals Hij het bedoeld heeft. Obed-Edom was van God gezegend. Het werd als een zegen gezien, dat talrijke nageslacht. Obed-Edom heeft in het ontvangen van zijn kinderen een dubbele zegen ontvangen van de Heere. Hij heeft ze niet alleen ontvangen als een kroon op zijn huwelijk, maar de Heere heeft er 62 uit zijn nageslacht ook willen stellen in de heilige dienst. Hij heeft de zonen van Obed-Edom gemaakt tot dienaren in zijn heiligdom. En uit de versen 6 tot en met 8 blijkt dat zij in de vervulling van hun taak niet de eerste de besten zijn geweest. Het waren kloeke lieden, kloeke helden, kloeke mannen in kracht tot de dienst. En als het over die kloekheid gaat, zegt onze kanttekenaar in kanttekening 7, dat is geweldige lieden die kloek en dapper waren in de bediening van hun ambt, te weten in het houden van hun wacht en in het weren van alle geweld en wanorde van de deuren des tempels. Ze hebben hun ambt bekleed met eer. Ze hebben met vuur en met ijver gewaakt als wachters op Sions muren. Ze hebben de wacht des Heren in getrouwheid waargenomen, in het waken over de heiligheid van het huis des Heren, in het weren van degenen die geen toegang hadden tot het huis des Heren, maar ook in het bewaren van de orde in het huis des Heren. Gemeente, deze dienst van de zonen van Obed-Edom was verbonden met een gebeurtenis in het leven van deze vader, die niet alleen zijn leven heeft gestempeld, maar ook het leven van zijn nageslacht heeft bepaald. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte als we letten op hun thuis. De zegen die Obed-Edom van de Heere heeft ontvangen, enerzijds in het voortbrengen van een talrijk nageslacht, in de tweede plaats dat de Heere juist uit zijn nageslacht er zovelen gesteld heeft in de heilige dienst, heeft alles te maken met de gebeurtenis die we lezen in 1 Kronieken 13. De opvoering van de ark. Onze kinderen weten wel dat die ark lange tijd niet geweest is op de plaats waar zij thuis hoorden. Ruim 80 jaar heeft de ark buiten het heiligdom omgezworven. Wat was er gebeurd? Wel, in de oorlog tussen de Filistijnen en de Israëlieten waren de Filistijnen aan de winnende hand. De nood voor de Israëlieten werd zeer groot en uiteindelijk hebben de goddeloze priesters, zonen van Eli, Hofni en Pinaas, de ark gehaald uit het heiligdom in Silo en gebracht in het leger vanuit de gedachte dat dat hen de overwinning zou brengen. En aanvankelijk was de schrik onder de Filistijnen groot. God is in het leger gekomen. Maar God was er niet. U zegt, de ark was er, jawel, maar God was er niet. Gemeente, als wij op een onwettige wijze de inzettingen Gods gebruiken, dan houden we alleen de vorm over. Dan hebben we alleen de inzetting, dan is God niet in de inzetting, dan wordt het wezen gemist. En dat was de zaak ook onder dat volk van Israël. Ze hadden op een onwettige wijze naar de ark gegrepen. En daarmee hadden ze wel het uitwendige teken in het leger. Maar God had zich verborgen en we weten hoe het gegaan is. De Filistijnen hebben uiteindelijk die ark geroofd en meegenomen naar hun land. Lange tijd heeft de ark rondgezworven. Nee, niet in het land der Filistijnen. Want daar waren ze er al spoedig achter dat deze ark alleen maar vloek, alleen maar oordeel bracht. Onder de regering van Saul is er niet getaald naar de ark. Saul kon het zonder God wel stellen. En daarom kon hij het ook zonder het uitwendige teken stellen. Maar David begeerde de ark bij zich te hebben. In die tent die hij gespannen had bij zijn paleis. En we weten de geschiedenis. Dan gaat David die begeerte invulling geven. Dan gaat hij die ark opvoeren. Vanuit Kirjat Jearim. En wat zien we dan? Dat hij deze wettige begeerte op een onwettige wijze vervult. Dat hij eigenwillige godsdienst gaat bedrijven. En de ark wil laten vervoeren op een wagen. Terwijl de ark gedragen moest worden. Gemeente. Als het om de dingen van God en van zijn dienst gaat, luistert het o zo nauw. Gaat het er niet om wat wij vinden? Gaat het er ook niet om wat wij willen? Gaat het er ook niet om wat wij passend achten? En laat dat ons een halt toeroepen? Ook in die ontstellende vernieuwingsdrang? Die we al jarenlang gaande zien buiten de kring van onze gemeenten. En die we helaas ook steeds meer binnen zien sijpelen binnen de kring van onze gemeente. Als het gaat om wat wij willen, hebben we eerst te vragen wat God wil. En dan kan het nog vanuit een goede begeerte zijn. Terwijl we de dingen toch op een onheilige wijze en op een onwettige wijze ten uitvoer brengen. Want dat is wat hier gebeurt. Die ark had nooit op een wagen mogen staan. En dan de geschiedenis. Waarin zo blijkt dat de Heere het nauw neemt met zijn eer en met zijn heiligheid. Als dan die ark dreigt te vallen doordat een van de runderen struikelt. Dan is het Uza die zijn hand uitstrekt om die ark voor vallen te bewaren. En op hetzelfde ogenblik, aangrijpend, stort Uza dood neer bij de ark. En dan kan David niet verder, gemeente. We lezen het in het 11e vers van 1 Kronieken 13. En David ontstak dat de Heere een scheur gescheurd had aan Uza. En David vreesde de Heere te dien dagen, zeggende, hoe zal ik de ark Gods tot mij brengen? Daarom liet David de ark niet tot zich brengen in de stad Davids, maar deed ze afwijken in het huis van Obed-Edom de Gittiet. En zo is het gegaan, geliefde. Op een gegeven moment stonden daar de priesters voor de deur van de eenvoudige levietenwoning van Obed-Edom. Ze zochten een onderkomen voor de ark. Gemeente, gelooft u niet met mij dat er een siddering gegaan is door dat gezin van Obed-Edom? Gelooft u niet met mij dat de omstandigheden waaronder die ark in hun woning gekomen is, de kinderen van Obed-Edom, ja het hele huisgezin van Obed-Edom, geweldig heeft aangegrepen. Voor hun woning was Uzza dood neergezakt. Ze hadden het gehoord wat er in het land van de Filistijnen zoal gebeurd was. De vloek, het oordeel, wat er vanuit het ark, vanuit de ark gegaan was, ook over het volk van de Filistijnen. En dan die ark in hun woning. Maar wat is het anders gegaan? Wat heeft de Heere het wel gemaakt? We lezen het in het 14e vers van 1 Kronieke 13. Alzo bleef de ark Gods bij het huisgezin van Obed-Edom in zijn huis 3 maanden. En de Heere zegende het huis van Obed-Edom en alles wat hij had. De Filistijnen hadden alleen maar vloek gezien, hadden alleen maar oordeel ervaren, hadden alleen de toren van God ervaren. Maar in het huis van Obed-Edom wordt de zegen van de ark ervaren. En gemeente, nu zien meerdere verklaarders een duidelijke verbinding tussen het dienen van de zonen van Obed-Edom in het heiligdom en de zegen die de Heere over hun thuis gegeven heeft. Opmerkelijk is hun aantal 3 tot 5 maal zoveel als uit de andere geslachten. 18 uit het geslacht van Meselemia. 13 uit het geslacht van Hosa. 62 uit het huis van Obed-Edom. Gemeente, een rijke zegen. Een rijke zegen. Uw knechten, trouwe zonen, zullen bij u wonen. Ja, dat heeft Obed-Edom voor zijn ogen zien gebeuren. Maar ook de wijze waarop zij dienden. Juist van de zonen van Obed-Edom wordt gezegd dat het kloeke mannen waren, krachtig tot de dienst. Matthew Henry zegt in zijn verklaring, de zonen van Obed-Edom werden bevorderd tot posten van vertrouwen in het heiligdom. Ze hadden in hun eigen huis trouw gewaakt over de ark. En nu worden zij geroepen tot haar dienst in Gods huis. Dat gezinsleven van Obed-Edom, gemeente, is voor het verdere gevolg voor eens en voor altijd gestempeld geweest door dat 3 maanden lange verblijf van de ark in hun huis. Dat heeft een spoor van zegeningen getrokken door het maatschappelijke leven van Obed-Edom, door het huiselijke leven van Obed-Edom, tot ver in zijn nageslacht. In het huis van Obed-Edom was de eerbied voor God en voor zijn dienst tastbaar. Ze konden er niet alles doen, want de ark was er. De heiligheid Gods legde gewicht op het leven van dat gezin in die eenvoudige levietenwoning. Die eenvoudige levietenwoning die een Bethel geworden was, een huis Gods. Maar ze hebben er ook de liefde voor de dienst des Heren gezien. Reken maar dat die zonen van Obed-Edom hun vader hebben gadegeslagen, gemeente. Als hij zorgde voor de ark. Reken maar dat die zonen van Obed-Edom hun vader hebben gadegeslagen. Als ze zagen de grote eerbied waarmee hij rondom de ark verkeerde. Maar wat denkt u? Zou Obed-Edom nu nooit eens zijn zonen hebben meegenomen naar die ruimte waar de ark bewaard werd? Dat hij daar gesproken heeft over de betekenis van de ark. Dat hij zijn jongens daar bij die ark gebracht heeft en gezegd heeft, kijk eens, dit is nu de ark die van Gods gunst getuigt. En kijk eens kinderen, in die ark, daar liggen die 2 stenen tafelen, Gods wet. En lieve kinderen, als God naar recht zou handelen met vader en met jullie. Als vader zou handelen naar de eis van Gods geboden die daar in die ark, als God zou handelen, naar de eis van die geboden die daar in de ark bewaard worden, o, dan zou er een vuur van zijn heiligheid uitgaan om ons te verteren. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Maar Vader, waarom dan geen vuur van de hemel? Kijk eens, kinderen. Dat deksel waar die gouden engelenfiguren overheen gebogen staan, zie je dat? Dat is gekleurd door het bloed. Dat is het verzoendeksel. En onder het bloed wordt de wet tot zwijgen gebracht. Onder het bloed verliest de wet haar veroordeling. Onder het bloed verliest de wet haar verdoemende kracht. In de weg van het offer, van verzoening door voldoening, is er vrede met God. En lieve kinderen, daarom kunnen wij hier staan rondom de ark zonder verteerd te worden. En gemeente, wat deze jongens hebben meegekregen in die 3 maanden, dat hun huis een heiligdom was, dat heeft hen gevormd, maar ook voor het verdere van hun leven getekend, ook in de wijze waarop ze hun dienst in het heiligdom hebben waargenomen. Hun thuis was een heiligdom geweest, en daarna werd het heiligdom hun thuis. Gemeente, in het leven van Obed-Edom en zijn zonen komt zo duidelijk openbaar wat de zegen is van een godvruchtige opvoeding. Een opvoeding, ouders, waar jullie je vanmiddag met je ja-woord aan verbonden hebben. En een ja-woord in Gods huis gedaan is een eed. Jullie hebben gezworen, gezworen, voor Gods aangezicht en ten overstaan van vele getuigen, dat jullie je kinderen zullen opvoeden, dicht bij Gods woord, dicht bij Gods inzettingen. Dat je ze in het opwassen, in het groter worden, hiervan breder zult onderwijzen. Waarvan? Lees het formulier er maar op na. Over hun diepe val in Adam. Ouders, spreek daarover. Frommel je kinderen geen goedkoop evangelie in hun zak, waar ze voor eeuwig mee bedrogen worden. Wees eerlijk. Spreek van zonde en genade. Spreek van wat ze verdiend hebben en wat ze uit genade krijgen kunnen. En ga dan maar eerlijk vertellen wat er vanmiddag gebeurd is. En ga dan maar eerlijk vertellen hoe dat het gegaan is. En we hebben het doopwater hoog opgeworpen. Waarom? Om te laten zien dat er een overvloed van genade is voor Adams kinderen in Christus. Want als ik nu naar het doopvont kijk, dan staat er zoveel meer water in dan er gebruikt is om jullie kinderen te dopen. En dat is nu de prediking van het evangelie, dat er een overvloed van genade is. Dat er nooit een tekort bij God is als het gaat om de rijkdom van zijn genade. Maar ga het dan maar heel eenvoudig met je kinderen bespreken. Dat ze wel naar het doopvont moesten. En dat de dienaar wel het water uit het doopvont genomen heeft en op hun voorhoofden gesprenkeld heeft. En dat daarin een heenwijzing ligt naar wat de Heilige Geest doen moet in het hart. Want jullie zijn niet alleen maar langs het doopvont heen gelopen. Nee, het water is genomen en het is toegepast aan de voorhoofden van jullie kinderen. En gemeente, nu kunnen we een rijkdom van genade prediken. En we kunnen er onder de prediking van het woord zicht op hebben, maar we komen er voor eeuwig mee om, als het door de Heilige Geest niet genomen en toegepast wordt in ons hart. En daar hebben jullie ook je kinderen in te onderwijzen. En dan geven de Heere dat het gezinsleven ook van jullie gestempeld mag worden, door wat we lezen in de 119e psalm, maar Heere, Gij zijt nabij. een gezinsleven voor Gods aangezicht. Nee, de ark kunnen wij niet meer onder ons dak krijgen. Die ark is nergens meer te vinden. Dat uitwendige teken is vergaan. Maar de betekende zaak van de ark wijst ons heen naar hem die voor de troon is, Jezus Christus. Naar wie de ark heen wees. Hij kon zeggen, ik draag uw heilige wet in het midden mijns ingewands. Zoals die wet bewaard werd in de ark onder het verzoendeksel, zo heeft Christus de wet gedragen in zijn hart. Hij heeft de schuld van de wet verzoend. Hij heeft de gehoorzaamheid aan de wet vervuld. En waar het nu voor jullie en voor mij op aankomt en voor onze kinderen, is dat de Heilige Geest het uit Christus nemen gaat en toe gaat passen aan ons hart. En is Christus dan onder ons dak? Is de geur van hem in ons leven? Zijn de woorden van hem leidend in ons gezin? Zijn er ouderen in ons midden, ik vraag het zomaar, die terugzien op hun ouderlijk huis en die een vader hebben gehad, een moeder, die leesbare brieven mochten zijn van Christus, waar u gezien hebt en gevoeld hebt wat het is om de Heere te vrezen. En dan geen praatje, maar waarheid. Waarheid. En dat je het zeggen kunt, ook als het om je ouderlijk huis gaat. En Hij, Christus, heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enig geborene van de Vader. Vol van genade, vol van waarheid. Ouders, zijn wij voor onze kinderen leesbare brieven van Christus? Of zijn wij een leesbare brief van wat het zeggen wil in Adam verloren te zijn? Een leesbare brief van wat het zeggen wil met al de vezels van je bestaan verknocht te zijn aan de zonde en van de wereld en dat je kinderen niet meer zien dan een vader die zondags 2 keer in de kerk zit. Maar die verder de hele week maar met 1 ding bezig is. En dat is met de dingen van de tijd. Een leesbare brief van hoe het niet moet. Of een moeder die nooit eens een goed boek pakt. Maar die wel veel vertegenwoordigd is, soms urenlang op Facebook. En dat dat het enige boek is waar ze in kijkt. En geen tijd meer heeft om haar kinderen op schoot te nemen en eenvoudig te vertellen over de Heere en zijn dienst. Ouders, hoe is het bij ons thuis? Hoe is het bij ons thuis? Wat lezen onze kinderen af uit ons leven? Is ons huis aan zijn dienst gewijd of is het een afgodstempel? U zegt een afgodstempel, ja. Waar het altaar van het materialisme hoog staat opgericht. Waar het altijd maar draait om geld en om succes en om status en om meer en meer en nog meer. Een afgodstempel. Waar het altaar van de wereld gelijkvormigheid staat. En waar de bedwelmende wierook van een werelds leven hangt. En dat ook onze kinderen in onze huizen niet meer zien wat een leven is overeenkomstig de heiligheid van Gods wil en van Gods woord. Gemeente, als dat ons huiselijk leven is, dan moeten we ons er niet over verbazen dat onze kinderen uiteindelijk de wereld van het altaar ingaan. Als dat het testament is wat wij onze kinderen nalaten, u en ik. Een kerkgang voor de vorm. Een huichelachtig ja-woord bij de doop. Ja zeggen maar nee doen. Als dat het testament is wat wij onze kinderen nalaten. En dat onze kinderen nooit proeven dat het ons ernst is. Dat onze kinderen nooit proeven dat we worstelen met hun zielen. Dat onze kinderen moeder nog nooit overlopen hebben terwijl ze op haar knieën lag om te worstelen voor het behoud van hun ziel. Dat ze vader nooit eens hebben horen bidden aan tafel om de redding van de zielen van zijn kinderen. Wat laten wij onze kinderen dan na? En soms zie je in de praktijk de vrucht ontwikkelen. Dan kun je het soms op catechisatie wel eens tegen elkaar zeggen, ook als catechiseermeesters. Je kunt wel zien uit welk nest ze komen. Zo vader, zo zoon, zo moeder, zo dochter. Moeder, wereldgelijkvormig, in haar hele verschijning. Dochter, hetzelfde verhaal. Vader, alleen maar bezig met status en naam maken. En de zoon, je ziet het al in de auto waarmee hij aankomt rijden. U zegt u generaliseert, ja. Ik hoop het zo dadelijk te nuanceren. De andere kant is ook waar. Dat je soms ook wel eens moet zeggen, als je een jongen en een meisje op catechisatie hebt, je kunt zien uit welk nest ze komen. De eerbied die die jongen heeft voor het woord. Het beslag wat soms merkbaar is bij dat meisje onder de prediking. Je kunt zien dat in hun gezinsleven de vreze Gods tastbaar is. Het heeft me wel eens ontroerd. Toen ik 2 jonge mensen in het huwelijk bevestigde. Dat meisje onder tranen zei in het huwelijksgesprek, dominee. Als het nu gaat om de Heere vrezen. En als het nu gaat om de liefelijkheid van de dienst des Heren. Heb ik het niet alleen hoeven hebben van wat ik van de kansel hoorde. Ik zag het 7 dagen per week in het leven van mijn moeder. En dat was geen leven van dit mag je wel en dat mag je niet. Dat was geen leven van verbod op gebod en regel op regel. Nee, dat was een leven waarin merkbaar was. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En ja, dan kun je niet alles doen. In een huis waarin de vreze Gods tastbaar is, daar kan de wereld geen voet aan de grond krijgen, gemeente. En zou dat de reden niet zijn waarom de vreze Gods ook in vele huizen onder ons zo ver te zoeken is? Omdat alle poorten en alle kanalen naar de wereld openstaan, ook in het gebruik van de moderne media. En dat er van maandag tot en met zaterdag nauwelijks meer onderscheid is tussen onze gezinnen, en ik sluit het mijne erbij in, en de gezinnen van degenen die niet onder het woord zijn. En het grijpt je als ouders wel eens aan. Ook als ik naar mijn eigen kinderen kijk, als ze wat ouder worden, dan lijkt dat hele leven zich alleen maar te voltrekken binnen de 4 stijlen van een display. En ze staan ermee op en ze gaan ermee naar bed. Gemeente, wat een ellende, wat een armoe. Misschien zegt een jongere, ja maar dominee, het heeft toch ook zijn nut? Jawel, tot op zekere hoogte. Maar het is net als met de boekdrukkunst. Toen zei men, het is een stap naar de hemel, het is ook een stap naar de hel. En ik denk dat we mogen stellen, als het gaat om de moderne media, dat het 10 stappen naar de hel is en op zijn best 1 stap naar de hemel. En moet je dan al je tijd, ook als vader en als moeder, daaraan geven, terwijl we maar zo'n heel klein poosje hier zijn, terwijl het leven een damp is en de dood ieder uur wendt. Misschien is er een ouder die zegt, dominee, als ik ze zo zie staan, die jonge mensen met hun kindje, oh, dan breekt mijn hart, want ik heb er ook gestaan. Ik heb er ook gestaan. Ik heb ook mijn ja-woord uitgesproken. Ik heb ook gezworen voor Gods aangezicht mijn kinderen op te brengen in de vreze Gods. En nu is er nooit 1 ouder die kan zeggen dat hij het goed gedaan heeft. Er zei zijn vader tegen me bij een huwelijksdienst. Hij zegt, dominee, dat mijn kinderen in deze weg gaan, dat is niet dankzij mij, maar ondanks mij. Deze week, zo zei hij, heb ik de schuldbrief thuis gekregen van het leven wat er ligt tussen het doopvont en de knielbank. Tussen het doopvont en de knielbank. Wie had ik moeten zijn als vader, als moeder? En wie ben ik geweest? Maar dat er toch ouders in ons midden zijn met alle tekort en met alle gebrek, heb ik geprobeerd mijn kinderen groot te brengen bij het woord des Heren en bij de dienst des Heren. En dat er hier misschien wel een moeder is die zei, dominee, als ze weg waren naar school, dan gebeurde het nog wel eens dat ik naar boven ging. En dat ik mijn kamerdeur sloot en mijn knieën boog. Om heel eenvoudig te vragen, Heren, bekeer ze toch. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen neer. En wel eens hoop gehad. Als je ze zo mee zag gaan, klein, naar de kerk. Als je ze zo naast je zag zitten in de kerkbank. En dan zo anders. Zo anders. O, mag ik dan tot bemoediging meegeven wat een Puriteinse schrijver eens meegaf aan moedeloze ouders. Hij zei, ik kan u enige opmerkelijke voorbeelden vertellen van ouders van wie het werk voor een lange tijd te vergeefs leek. Maar later waren ze zo gelukkig vanwege de verandering die ze uiteindelijk zagen. En in sommige kinderen heeft zelfs na de dood van de ouders het zaad dat vroeg gestrooid was, uiteindelijk vrucht gedragen. En daarom, ouders, leer uw kinderen zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En misschien is er een die zegt, ach, hoe zal ik het doen? Als ik naar mijn eigen hart en leven kijk, dan mis ik zoveel. Dan kom ik zoveel tekort. Dan zijn er dingen die me zo beschaamd maken, ook naar mijn kinderen toe. En dat ik soms de vrijmoedigheid niet heb om met mijn kinderen te spreken, omdat ik vrees dat ze zeggen, pa, moet u dat zeggen? Of, ma, moet u dat zeggen? Ouders, laat ik dan maar heel eenvoudig zeggen. Buig dan je knieën maar naast je jongen, naast je meisje. Als je ze 's avonds naar bed brengt, wen ze er van jongs af aan maar aan dat je samen de knieën buigt. Als vader met je zoontje, met je dochtertje, als moeder met je dochtertje, met je zoontje. En leg dan ook de armoede en de nood van je eigen leven maar voor de Heere neer. Er kan soms meer van uitgaan van een moeder, van een vader die zijn eigen armoede voor de Heere openlijk neerlegt in het gebed, in bijzijn van zijn kinderen, dan van een vader die nooit, maar dan ook nooit enige bewogenheid toont met de zielen van zijn kinderen. En zegt dan maar heel eenvoudig, wat jij nodig hebt, dat heeft papa ook nodig. En wat jij nodig hebt, dat heeft mama ook nodig. En zullen we er dan samen om vragen. De Heere zegt het toch, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt. Ik schenk het zo gesmeed, mild en overvloedig. Want lieve ouders, we gaan wel naar de eeuwigheid, hè? We gaan wel naar de eeuwigheid. En er komt een ogenblik, dan zullen we met onze kinderen staan voor Gods rechterstoel. Dan gaan de boeken open. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. En daar is vandaag, op 3 juli van het jaar 216, op 2016 opgetekend. Dat jullie je ja-woord hebben gesproken voor zijn aangezicht. Het is voor hem getekend. En op die grote dag van het gericht gaan de boeken open. En dan zal die grote rechter aller dingen vragen, hoe is het geweest? Tussen het doopvond en de praktijk, wat is er nu van terecht gekomen? Ja, dan zul je schuld overhouden, dat kan niet anders. Maar wat zou het eeuwig groot zijn, als je dan toch mag zeggen, Heere, niet dankzij mij, maar ondanks mij staan ze hier voor de troon. Om dan met je kinderen een plaats te krijgen in het vaderhuis. om eeuwig thuis te zijn bij God. En dat vanwege die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Jongeren, misschien zijn er in ons midden die zeggen, dominee, dat leven van die zonen van Obed-Edom, het lijkt me eerder een straf dan een zegen. Dan heb je het nog nooit begrepen. Wat krijg je mee van thuis, als het gaat om de dingen van God en van zijn dienst? Kun je jaloers worden op je vader? Kun je jaloers worden op je moeder? Of moet je zeggen, en niet om het goed te spreken, maar als dat het dan is, wat ik bij mijn vader zie, als dat het dan is wat ik bij mijn moeder zie, een hoop vorm, een hoop vrome praat, maar een leven wat ermee vloekt, dan ben ik liever eerlijk, dan hoeft het van mij niet. Lieve jeugd, dan moet ik helaas zeggen dat je het verkeerde voorbeeld hebt. Want het leven in de dienst des Heren is zoveel meer dan gebod op gebod en regel op regel. Het is een liefdedienst die nog nooit een van Gods kinderen verdroten heeft, eerlijk waar. Ik ben wel mensen tegengekomen die spijt hebben gehad van een leven in de wereld. Maar ik ben nog nooit een kind van God tegengekomen die spijt heeft gehad van de dienst des Heren. O, dat ik je vanmiddag eens mee kon krijgen om te zoeken naar dat goed wat nooit vergaat. En zal ik dan eens recht vanuit mijn hart tot jullie spreken, jongeren. Dan zeg ik wat ik vorige week ook in een andere gemeente gezegd heb. En ik zag wat merkwaardige blikken, juist onder de jeugd. Maar vandaag zeg ik het weer. En ik zeg het met al de liefde van mijn hart. Al zouden ze me vandaag al het goud van de wereld bieden. In ruil voor deze God en Koning. Dan moet ik toch zeggen. Nevens u lust mij niets op de aarde. Dan is er in God zoveel meer verzadiging dan in het goed. Want met het goed kom je door de tijd. Maar met God kom je door de eeuwigheid. Dan denk ik aan Asaf en daar rond ik mee af. Die man had naar het uiterlijke niet zoveel. Zijn straffing was er alle morgen. Er waren mensen om hem heen die hadden overvloed. En die deden aan God nog gebod. En hij kon het er niet eens mee worden. Als Asaf zag op de voorspoed van de goddelozen, dan zei hij, Heer, hoe kan het bestaan? Hoe kan het bestaan? Ik zoek mijn leven in te richten naar uw woord en naar uw geboden. En mijn straffing is er alle morgen. En zij leven alsof er geen God in de hemel is en het gaat hen voor de wind. Heren, is dat geen omgekeerde orde? Zonder God, lijkt vol met zegen te zijn. En met God lijkt vol van straf te zijn. En dan laat de Heere zijn Asaf een pootje voortgaan. En dan neemt hij hem apart in het heiligdom. En dan gaat hij de keerzijde tonen. Kijk eens Asaf. Zij hebben het voor de tijd. Maar kijk eens naar hun einde. Ze storten van een top van eer. In eeuwige verwoesting neer. En Asaf kijkt dan eens, bij alle gebrek van dit leven, op dat grote goed dat ik heb weggelegd voor degene die mij vrezen. O gemeente, dan breekt Asafs hart. En dan tekent hij zo van harte bij en dan zegt hij, Heer, het is waar. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. En daarom, lieve jeugd, maar ook ouderen, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En dan sluit ik af met die zo bekende woorden van de dichter van Psalm 25. Wie heeft lust den Heere te vrezen? Allerhoogst en eeuwig goed, dan zal hij zelf je leidsman wezen en leren hoe je wandelen moet. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heer, het past ons om u te erkennen dat we samen mochten zijn in de stilte van uw woning. Zou u het woord naar de gelegenheid van deze dag gesproken met uw zegen willen achtervolgen? Zegen deze ouders met hun kinderen. Zegen de gemeente. Verzoen al het zondige wat uw dienaar heeft aangekleefd in de allerheiligste verrichtingen. We nemen altijd onszelf mee, Heer. En we zijn eigen bedoelers van nature. En het is wel een wonder als een mens ooit Gods eer een ogenblik bedoelt, ook in de allerheiligste verrichtingen. Verzoen al het zondige. Gedenk ons in het van hier gaan. Help ook uw dienaar. In eigen gemeente geef nog wat opening, Heer. Geef nog wat bediening uit de borg. En laat het einde van deze dag op alle plaatsen van uw heerschappij juichen tot grootmaking van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk, en dat om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 84, het vijfde vers. 84, vers 5. Gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over ons licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen. 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 Zegen.